TechZine Talks, where TechZine analysts bridge the gap between IT solutions and the people who need them. TechZine is your single source of truth. For more information and insights, visit techzine.nl or techzine.eu. Don't forget to subscribe to this podcast.
Ja, en daar zijn we weer met een nieuwe aflevering van TechZine Talks. Goedemiddag, Sander. Een keer virtueel, hè?
Ja, vandaag doen we het even een keertje op afstand. Ik heb een weekje coronacarantaine achter de rug. Dus ik mocht niet op locatie zijn.
Nee. Vandaag gaan we het ook hebben over ABS, hè?
Ja, want dan was jij in ieder geval virtueel geweest van de week.
Ik heb er de nodige uurtjes ingestoken, ja. Ja. Ik heb alle keynotes gevolgd en wat interviews gedaan. De lokale tracks nog hier nog gevolgd. Dus ik ben weer helemaal bijgepraat.
Ja, ik ben er ook ooit eens geweest op re-invent, jaren geleden. En ik kan me nog herinneren dat dat een behoorlijke bak aan aankondigingen was.
Ja, ze hebben zich dit jaar overtroffen, want vorig jaar hebben ze niet zoveel gedaan. Dus ze dachten dit jaar laten we dubbel zoveel doen. Tenminste, dat is een beetje het gevoel dat ik heb.
Ja, maar ik kan me nog herinneren, toen 2 jaar terug of zo was ik er, meen ik me te herinneren. En toen deden ze volgens mij 35 nieuwe productaankondigingen in 2,5 uur, iets in die geest.
Ja, dus, dat hebben ze nu ook gedaan. Alleen ze hebben nu meerdere keynotes gebruikt om dingen aan te kondigen. Dus kan je nagaan. Ze hebben die eerste 2,5 uur gewoon herhaald en dan hebben ze nog een paar keer achtergeplakt.
Dus... Ze hebben natuurlijk dit jaar een nieuwe CEO gekregen.
Ja.
Die voormalige Tableau-CEO, die Salipsky. Is dat, merk je daar een verschil in hoe dit soort dingen gaan? Of wat er...
Die vorige was wat zakelijker, vond ik. Die Andy Jassy of zo heet hij, geloof ik, uit mijn hoofd. Die komt wat zakelijker over. En dit is wel een wat gezelliger persoon. Maar dat klinkt zo negatief.
Ik heb hem ooit een keer geïnterviewd, een paar jaar terug. Toen hij nog bij Tableau zat. Dus ik moet zeggen, ik kom op mij ook wel iets... iets
uitbundiger en iets ja,
iets warmer over.
Iets wil ik niet zeggen, maar ja. Ja. Maar gezellig gewoon.
Gezellig. Ja. Echt, ik ben echt een Nederlander. Lekker.
Ja. Ja, hoe moet ik het dan noemen? Nou ja, laten we maar snel beginnen, want ze hebben weer genoeg aangekondigd. Dus we hebben echt heel veel te bespreken.
Oké. Okay.
Zo, dat was weer een mooi bumpertje. Waar zullen we beginnen? Heb je een voorkeur, Sander? Waar je zegt, nou, daar heb ik gelezen op de site, voorbij zien komen, vertel daar eens iets over. Of zeg je van...
Ja, ik denk dat de meeste reuring, zoals ik er naar kijk, denk ik dat in dat private 5G-verhaal zit, wat ze aangekondigd hebben.
Nou ja, wij zagen inderdaad dat het bij ons bijzonder goed gelezen is. Het goede nieuws is natuurlijk dat AWS iets met 5G gaat doen. Het slechte nieuws is wel dat het voorlopig niet in Europa beschikbaar komt. Het is echt weer zo'n preview product wat enkel in de US beschikbaar is gekomen.
Ja, het maakt gebruik van de CBRS-banden, geloof ik, hè?
Ja, zo'n community-band waar iedereen in mag opereren.
Ja, dat is ergens vrij
zonder licentie. Ja. Maar wat ze eigenlijk doen is, ze hebben een standaard oplossing ontwikkeld. Als bedrijf zijnde kan je dus private 5G bestellen. Dus je geeft aan, nou, ik heb hier een campus of een industrieterreintje of een fabriek of iets waar jij dus die 5G wil. En dan geef je aan hoeveel apparaten je wil verbinden, hoe groot het dekkingsgebied dan ongeveer is. En vervolgens levert AWS alles kant en klaar aan. Dus je krijgt gewoon een set hardware binnen, die bestaat uit wat servers en de RAN. Apparatuur die je nodig hebt. En je krijgt een zakje simkaarten erbij die je in al die apparaten kan steken. En vervolgens kan je het gewoon in de lucht brengen door de stekker daar in te steken.
Maar het is wel een cloud-dienst uiteindelijk, neem ik aan.
Ja, het wordt wel vanuit de cloud inderdaad weer gemanaged. Dus het is altijd wel weer verbonden met de cloud natuurlijk bij AWS. Ik geloof dat het 1 keer in de 12 uur minima moet verbinden of zo. Om de authenticatie in orde te houden. Maar ja, uiteindelijk is het connectiviteit natuurlijk. Dus het moet eigenlijk altijd verbonden zijn. Ja.
We hebben ze iets gezegd over... heb je een idee van hoe belangrijk men het daar vindt? Is het echt een product voor de toekomst waar ze heel veel op gaan inzetten? Want op dit moment is het natuurlijk wat we net zeiden. Het is CBRS, dus het is in eerste instantie sowieso nog 4G. Het gaat nog geen 5G zijn.
En ze plakken het een beetje achter die strategie die ze hebben. Ze hadden eerst alleen cloud en toen kwam Outpost, dat je dus ook een server in je eigen datacenter kan zetten. En daar hebben ze wavelength nog aan toegevoegd. Hè. Dat was geloof ik in de datacenter van je telco. En Edge hebben ze inmiddels toegevoegd. Dus hebben nou ook outposts en dan een beetje ruggedized. Dus kan je hem ook op bouw gebruiken of op externe locaties die wat minder plezant zijn. En daarachter zetten ze nu dus ook die private 5G. En hoe ze het verder zelf gepresenteerd hebben is als je zo'n industrie, zo'n fabriek bijvoorbeeld, als je die slim wil maken. Als je dat wil doen met een vast netwerk is dat heel kostbaar. Moet je allemaal kabels gaan trekken, apparatuur verkopen, noem het maar op. En als je het via wifi doet, is niet altijd betrouwbaar, omdat de dekking met wifi goed krijgen is volgens hun nogal lastig. Plus je kan niet zoveel devices tegelijk met een wifi access point verbinden. En volgens hun is 5G daar een veel betere oplossing voor. Nou ja, wij weten allebei wel iets van netwerken. In de basis klopt het verhaal. Maar ja, dat je geen goed corporate wifi netwerk kan bouwen is natuurlijk een beetje onzin. Want er is echt wel goede apparatuur te verkrijgen.
Ja, maar je uiteindelijk is natuurlijk... Het kan ook gewoon natuurlijk als een tweede aansluiting gemaakt wordt natuurlijk. Hè. Dus als een soort van failover of soms ook gewoon een remote management. Dat gaat vaak ook best wel lekker via 5G als je niet over alle draden moet en over alle kabels moet, zeg maar. Dus.
Ja, in hun warehouses hebben ze al de nodige private 5G uitgerold, hebben ze me verteld.
Oké. Okay.
Dus,
maar vond je het zelf wel interessant? Want ik kan dan wel zeggen, dit viel mij het meest op. Maar wat jij denkt er ergens anders over of niet?
Nou, ik vind het op zich wel interessant. Maar ja, of het voor hoe breed het beschikbaar komt, voor wie het... Ja, weet je, ik vind het nog een beetje moeilijk te duiden. Want ik verwacht uiteindelijk ook dat telecomproviders dit ook gewoon gaan aanbieden. Alleen die zeggen dan, je hoeft niks neer te zetten, want wij hebben een... landelijk denk ik netwerk. Wij kunnen dit gewoon met een private slice in jouw omgeving bij wijze van aanbieden. Tenminste, daar ga ik even voor het gemak van uit dat dat kan.
Ja. Ja, ik weet niet precies hoe dat hoe ver die al zijn met dit soort ontwikkelingen. Want dat is natuurlijk overkoepelend wel interessant om te zien natuurlijk dat de telco's, dat is natuurlijk echt wel een beetje een aparte wereld binnen onze wereld, zeg maar. Ja. En dat nu, als nu een partij zoals een AWS daar wat mee gaat doen, het is wel interessant om te kijken hoe dat dan gewoon hoe zich dat uitspeelt, zeg maar, in de komende jaren.
Ja, en ik vraag me een beetje af of die telco's hier blij mee zijn. Want aan de ene kant wil AWS graag als klant hebben, dat ze hun netwerkfuncties die ze nu allemaal in eigen beheer hadden, deels in de cloud gaan doen. Dus ze willen ze als klant binnenhalen. Maar aan de andere kant lijkt me dat ze hiermee ook concurreren met die telecom providers. Dus ik vraag me af in hoeverre dat schuurt. Ik heb daarnaar gevraagd. Ze zeggen zelf natuurlijk van niet, want ze hebben goede relaties met die telco's en het is alleen maar aanvullend op. Maar ja, ik vraag me toch af of dat helemaal...
Nee, want even, om het even duidelijk te hebben, die 5G-verbinding is dan een AWS 5G-verbinding. Dus ja. Het is geen doorgeluste verbinding van een telco of van een telefoon.
Nee, want ze leveren echt alle apparatuur om en inclusief de mast, hè, de small cells, heet dat, hè, om die dus allemaal op in je fabriek of op je campus of wat ik het te zetten. En ja, die connecteer je dan aan een glasvezelkabel die ergens op liggen. En dan gaat het zo het web op, zeg maar.
Ja. Oké, maar dan is het dus... Ja, op die manier. Dan is het dus niet echt... Want als het... Ja, oké, die glasvezelkabel die gaat dan vanaf je eigen mast, zeg maar, de backbone van het wereldwijde web op, zeg maar.
Ja.
Ja, op die manier. Nee, dat is duidelijk.
Dus dat is een beetje wat ze gaan doen. En ja, wanneer het naar Europa komt, weten ze nog niet. Het is voorlopig in preview in de VS. Ik weet ook niet of het hier zomaar kan. Weet jij dat? Of dat ze in Europa al een band hebben toegewezen die vrij gebruikt mag worden?
Dat zou ik zo snel niet durven zeggen.
Want hier wordt het volgens mij per land geveld. En ik heb nog niet het idee dat er echt een duidelijke richtlijn voor is. Maar misschien.
Nee, maar goed, als je bedenkt dat ze al dat ze in Europa al moeilijk doen over het opengooien van de 6 gigahertz band voor de wifi 6E. Wat in principe unlicensed spectrum is. Dus iedereen mag dat gebruiken. Maar zelfs daar hebben ze besloten om eerst maar de onderste helft te doen. En de bovenste helft, daar kunnen we nog steeds niet op.
Maar mag die dan ook voor 5G gebruikt worden? Als die unlicensed is?
Dat zou kunnen, ja, volgens mij wel.
Dus ja, dan moeten ze de apparatuur wel aanpassen, maar dan, ja. Dus dat zou dan een optie kunnen
zijn. Maar in principe zijn natuurlijk die mobiele datanetwerken zijn van oudsher natuurlijk niet een license. Dus dat is een beetje, dus hoe dat precies zit, dat weet ik ook niet hoor. Dat zal een juridische kwestie zijn, denk ik, voor een groot gedeelte. Maar.
Nou, daar komt ongetwijfeld een oplossing voor. Maar in elk geval, het is goed om te zien dat ze weer wat nieuws proberen. Laten we verder gaan met de andere aankondigingen, want er zijn er nog zoveel die we kunnen bespreken. Wat ook wel interessant is, is dat AWS opnieuw een nieuwe chip heeft ontwikkeld. Dus ze gaan opnieuw. Ze hadden al die Graviton en de Graviton 2. Dat zijn twee ARM-gebaseerde chips.
En nu hebben ze de Graviton 3.
Nu hebben ze Graviton 3. Ja, heel origineel. Maar ja, die is wel weer een stuk sneller en een stuk energiezuiniger. En ja, weet je. Intel heeft toch wel weer het nakijken. Ik zie wel wat, ik zag tijdens het event wel weer wat sessies die ze samen met Intel hadden. En ze hebben een partnership en je kan nog steeds instances opspinnen met Intel chips. Maar ja, feit is gewoon, die Graviton dingen die ze nou introduceren, die zijn goedkoper, die zijn sneller. Die zijn gewoon beter eigenlijk. Je krijgt meer prestaties voor hetzelfde geld of voor minder geld.
Ja, maar het zijn wel ARM-chips die alleen AWS gebruikt in hun eigen datacenters, toch?
Ja, je kan ze niet zelf in je eigen omgeving zetten, nee.
Maar we hebben het natuurlijk al jaren over de opkomst van ARM in de datacenter en dat soort dingen allemaal. Maar ja, buiten de hyperscalers gebeurt er nog niet echt heel erg veel, toch?
Nou ja, we weten uit het verleden, ik ben een paar jaar geleden bij Huawei geweest, hè, of Huawei zeggen we in Nederland. Die hebben dat ook, alleen ja, die mogen het niet meer maken, want die liggen onder allerlei handelsverboden. Ik zit even te denken. Apple heeft dan voor hun desktops en laptops en smartphones hebben ze ARM. Maar datacenter is inderdaad nog wel wat beperkt, ja. Ja, Nvidia heeft wat ARM-gebaseerde AI-chips. Maar volgens mij nog niet voor compute. Maar ja, dat is naar mijn idee een kwestie van tijd. En dat Qualcomm die stap nog niet gezet heeft, ja, ik snap het ook niet. Je zou verwachten dat ze daar wel harder...
Dat kan ook wel een van de achterliggende redenen geweest zijn waarom Nvidia ARM zo graag onder wou nemen natuurlijk. Verwacht ik.
Ja, dat zit er dik in. Samsung heeft ook een hele grote ARM-productie. Maar misschien dat die mobiele apparaten zoveel opleveren, dat ze gewoon nog niet de tijd of de middelen gehad hebben om ook het datacenter te over te nemen. Want daar was Intel in het verleden natuurlijk wel heel krachtig. We hebben er al een aantal keren over gesproken en in de vorige podcast, kunnen we even een haakje doen. En een keer een artikel over dat Intel toch wel, in elk geval de komende 3-4 jaar nog echt de weg kwijt is. En dat er dus heel veel ruimte is voor concurrenten om die markt in te pikken.
Maar goed, dus uiteindelijk is zeg maar de strijd tussen aanhalingstekens tussen AWS en Intel, die er in principe dus ook niet is, want er zijn sessies met Intel, dus ze zijn nog steeds goede vriendjes.
Ja.
Die speelt zich vooral achter de schermen af dus. Binnen de datacenters van...
weet je, als jij gewoon reguliere workloads hebt, ik denk aan een webserver of zo, ik noem maar even iets simpels, iets reguliers, dat kan prima op zo'n ARM-chip draaien. En dan is er geen enkele reden om een instance op te spinnen in AWS die gebaseerd is op Intel. Want je bent gewoon een dief van je eigen portemonnee. Maar je kan beter die ARM-variant kiezen, gebaseerd op die Graviton. Ik geloof dat 25% meer performance voor Nginx, dat is een webserver.
Nginx
tussen Graviton 3 en Graviton 2. Nou, en die zijn alweer zoveel keer sneller dan die Intel. Ja, en qua stroomverbruik scheelt het 60% tussen Graviton 2 en 3. Nou ja, als je dat dan doortrekt naar Intel, dan is dat nog veel meer. Dus ja, dan ga je richting de 300%.
Ja.
En dan hebben ze ook nog...
Hoor je trouwens veel over het groene, het groene verhaal bij
AWS? Ja. Dat is wel een mooi bruggetje. Bij AWS hebben ze het well-architected framework. Dat is hoe je applicaties moet bouwen volgens AWS. Hè. Daar zitten allemaal regeltjes en best practices in hoe je dat het beste kan doen. En daar hebben ze nu een hele nieuwe pijler aan toegevoegd onder de naam Sustainability. En dat is dus dat je rekening houdt met de omgeving, met het bouwen en het draaien van je applicaties. En ze hebben ook dat shared responsibility model, wat ze voor security hanteren. Hè. Wij doen een deel, maar je zal zelf echt ook een deel moeten doen. Ja. Dat hebben ze dus bij sustainability ook gedaan. Dus zij zeggen, wij ontwikkelen chips die zuiniger zijn, die goed zijn voor het milieu. Wij proberen onze datacenters carbon neutral te krijgen. Ik geloof dat de bedoeling is voor 2025. Heel Amazon staat op 2040. Dat duurt nog even, want dat is iets uitdagender met alle pakketjes bezorgen en zo. Dat is een iets grotere uitdaging.
Nou, ik denk dat het in de lucht houden van al die datacenters, ik denk dat dat ook wel een stevige footprint is, hoor.
Ja, maar daar zijn ze wel stevig mee bezig, want ze zijn echt giga veel groene stroom aan het inkopen. Ze wisten ook te melden, er is een nieuw windpark onderweg van Shell en Eneco in de Noordzee, geloof ik. En daar hebben ze de helft van de capaciteit opgekocht. Dus ze zijn stevig aan het investeren. En wat ze dus zeggen is, nou, wij doen dat allemaal en wij verwachten van onze klanten dan dat ze daar ook rekening mee houden. Dus dat als ze hun infrastructuur gaan ontwerpen, dat ze niet allerlei instances laten draaien terwijl die maar een uur per dag gebruikt worden. Dat ze dan proberen om dat zo te doen dat die ook weer worden afgesloten of gebruik maken van serverless. Of,
maar uiteindelijk is het ook gewoon nodig, hè, om op die manier elkaar accountable te houden, zoals het zo mooi heet in het Engels.
Ja, ik heb nog een percentage voorbij horen komen. Dat weet ik even niet. Heb ik niet meer exact paraat. Volgens mij was het ongeveer 20%. Het kan iets meer of minder zijn. Maar dat on-premise datacenters hadden ze het dan over, hè, die we in Europa veel hebben. Dat een server eigenlijk maar 20% actief gebruikt wordt en die andere 80% staat die stroom te verbruiken, terwijl die eigenlijk uit zijn neus staat te bikken, zullen we maar zeggen. Ja, dus ja. Dus dat, daar gaat heel veel verloren. En dat is met een cloud-oplossing heel makkelijk beter te maken.
Ja, je zou eigenlijk wat je vroeger had, ik weet niet of je dat nog kent, dat Huggy, dat is een principe bij zo'n architectuurprincipe bij Intel was dat volgens mij. Hurry up and get idle, zeg maar. Dus hoe sneller je was, hoe eerder je idle kon raken. Ja. Dat doen servers in de groot natuurlijk eigenlijk ook. Alleen, die gaan nooit helemaal in idle. En dat zou natuurlijk mooi zijn als dat beter op elkaar afgestemd zou worden.
Ja, dat is wel, dat zou mooi zijn. Ik denk wel inderdaad dat als je op zo'n grote schaal als Amazon allerlei opslag en processoren, als je het allemaal op die grote schaal kan opschalen en afschalen, noem het allemaal maar op, dan kan je wel makkelijker die sustainability doelen halen dan wanneer je toch als bedrijf je een rekje in een datacenter hebt.
Ja, dat denk ik ook. Ja, dat denk ik ook.
Dus zit wel een kern van waarheid in natuurlijk.
Economy of scale of zo, hè, wat zeggen ze dan altijd.
Ja. Verder gaan ze ook nog, want dat is een veelgestelde vraag nog steeds. Krijgt AWS ook een regio in ons land? Dat zien wij altijd als we op dit soort events zijn, ook als je bij Google bent of bij Microsoft. Gaan jullie ook bij ons nog een regiootje openen? Amazon heeft daar weer wat mededelingen over gedaan. Nee, er komt geen volledige regio voor ons nog. Niet in Nederland, niet in België. Wel gaan ze dat local zones principe in Nederland en in België uitrollen. In België is de locatie nog niet bekend. In Nederland zeggen ze rond Amsterdam. Wij weten wat Amerikanen met rond Amsterdam, dat kan ook Groningen zijn. Want die kijken niet zo erg. Dus,
dat klopt, ja.
Maar goed, er komt een local zone. Dat is eigenlijk een kleiner datacenter in AWS begrippen, dat zal nog steeds een gigantisch datacenter zijn, maar een kleine datacenter die afhankelijk is van een bestaande regio. Als je dan even gaat kijken waar ze zitten in Frankfurt, ze zitten in Parijs. Het zal één van die twee zijn. Ik vermoed zelf Frankfurt, omdat dat
vaak wel zo,
qua milliseconden beter te doen is dan naar Parijs. Maar goed, het zal echt niet veel schelen.
Krijg je dan wel alle services en alle...
Nee,
en alle,
het is een beperkt aanbod wat ze aanbieden. En het is echt bedoeld voor low latency. Dus
op zich is dat ook logisch.
Ik heb er een beetje op doorgevraagd, maar ze wilden er niet zo heel veel over kwijt, omdat er nog heel weinig bekendgemaakt is en wordt. Maar je kan er eigenlijk van uitgaan dat het altijd goedkoper zal zijn om het in Frankfurt bijvoorbeeld te stallen of in Parijs dan in die local zone. Ik ga ervan uit dat die local zone, omdat die toch een voor AWS begrippen beperkte capaciteit en een beperkte services aanbod heeft, dat het altijd duurder zal zijn als je daar een instance wil draaien dan in Frankfurt.
Ja, dat is een beetje als je ik ken uit van andere hyperscalers, ken ik wel verhalen van partijen die dan al hun databases naar de cloud migreerden. En dat dan konden ze maar 80% konden ze maar naar Frankfurt, want die 20% die waren te latency gevoelig. En die moesten ze dan on-prem blijven draaien. En nu heb je dan in principe een goed alternatief als je het per se echt allemaal uit je eigen datacenter weg wil hebben.
Ja, dat klopt. Ja. Dus ik denk dat daar... en wanneer dat komt, dat is misschien ook wel belangrijk. 2022 of 2023. Er komen in totaal 30 nieuwe local zones wereldwijd. Waarvan er dus eentje in Nederland en eentje in België. Ja, voor die andere 28 moet je maar even bij Amazon te site kijken.
Ja, ben ik ook niet zo erg geïnteresseerd door.
Nee, dus er zal er ongetwijfeld nog een paar in Europa komen. En de rest komt ook, weet ik het, in Sydney komt er geloof ik ook heen. Ja, weet je, dus dat is ver van mijn bedshow. Even kijken, wat hadden ze nog meer? Want we hebben zoveel. Er was ook een hele 2,5 uur durende keynote over machine learning.
SageMaker.
Ja.
Gezellig.
Daar was even tandjes trekken, om maar even netjes te brengen. Dat was een pittige. Ja, weet je, ze blijven daar zwaar op inzetten. We hebben hier al wel eens vaker over gesproken intern. Want machine learning, ja, het blijft... We snappen de basis en we snappen hoe het werkt, maar soms is het ook nog steeds een beetje, vind ik, een beetje moeilijk vatbaar. En wat ze nu gedaan hebben, is ze hebben... Ja, echt een stuk of 8 verschillende SageMaker onderdelen, waardoor het voor mijn gevoel niet heel veel makkelijker wordt. Maar ze hebben min of meer gespecialiseerd. Dus je hebt nou een SageMaker waarmee je training kan doen. Je hebt een SageMaker waarmee je tagging kan doen. Dus taggen is bepalen wat iets is. Dit is een kat, dit is een hond, dit is een konijn. En dat kan dan deels geautomatiseerd als het niet zo heel belangrijk is. Niet zo heel belangrijk, klinkt verkeerd. Als het niet cruciaal is. Ze noemen het voorbeeld autonomous driving. Ja, daar kan je niet de computer laten gokken wat goed is, zeg maar. Want als hij dan zegt dat een auto een stoplicht is of andersom, dat lijkt me niet heel handig. En daar hebben ze dan ook weer verschillende partnerships voor. Dus ze zeggen, stel nou dat je een probleem hebt met tagging, want uiteindelijk is dat gewoon, dat kost heel veel tijd. Tagging, als je dat zeker als je het met de hand moet doen. Dus ze hebben daar nou partnerships voor, zodat ze kunnen samenwerken met bedrijven die expert zijn op bepaalde gebieden. Hè. Er werd een voorbeeld aangehaald van longfoto's van kankerpatiënten. Ze hebben dan bijvoorbeeld een samenwerking met radiologen, die dat dus kunnen zien en die dus kunnen zeggen, nou, dit is het wel en dit is het niet. Zo ongetwijfeld.
Maar dan gaan ze bij, als ik het goed begrijp, gaan ze met machine learning een beetje dezelfde richting op als wat ze met databases doen. Dus voor elke specifieke toepassing een specifieke database, in dit geval voor elke toepassing een specifieke SageMaker.
Ze hebben SageMaker voor het hele proces. Ze hebben verschillende SageMaker voor het hele proces. Dus ze hebben tagging apart getrokken, ze hebben training apart getrokken, ze hebben interference apart getrokken. Dus dat is als je die live data hebt en die wil je met een modelletje samenbrengen en daar weer aanbevelingen uit doen. Voor serverless hebben ze een aparte SageMaker. Dan hebben ze ook nog een SageMaker Studio Lab. Dat is gratis voor iedereen te gebruiken. Je hebt alleen een e-mailadres nodig. En dan kan je als amateur, als student, als professional, kan je op je laptopje gewoon een beetje met machine learning aan de gang. Je kan gewoon een beetje hobbyen. Een beetje kijken of dat je eruit komt of dat je er iets mee wil. En je krijgt dan ook nog wat bepaalde server resources gratis. Ja, dat is beperkt tot...
Maar even duidelijk, wat is dan de meerwaarde hiervan? Is dat het makkelijker te behappen is? Dat je makkelijker kan beginnen?
Ze willen het democratiseren, zoals ze zo mooi zeggen. Ze willen het voor iedereen toegankelijk maken.
Maar in principe zou je met één SageMaker zou je toch ook gewoon voor iedereen toegankelijk kunnen maken als je het zou willen? Misschien is het makkelijker te draaien, omdat het nu kleiner is. Omdat je misschien een specifiek onderdeeltje gebruikt. Dat zou nog kunnen, maar... Ja, verder is het niet per se nodig om het in stukken te breken om het beter bruikbaar te maken, lijkt me. Maar goed, dat zal aan mij liggen.
Ik denk dat door het in stukken te knippen en het eenvoudiger te maken, dat ze het toegankelijker willen maken. Ik denk dat dat een beetje het achterliggende idee is. Maar ik ben met je eens, in eerste instantie lijkt het eerder complexer te worden dan makkelijker.
Ja, want ik weet niet of... Ik ben geen machine learning expert, hoor. Maar ik zou me zo voorstellen dat er af en toe ook wel wat dingen wat overlap zit tussen bepaalde componenten.
Nou, dat valt op zich wel mee. Behalve dan als je kijkt naar die low-code en die studio. Hè, daar zit wel wat overlap in. Maar dat heeft gewoon een ander doelpubliek, als het ware. Maar ik denk wel dat ze hebben wel dat hele training en dat labeling hebben ze uit elkaar getrokken. En ik denk dat dat op zich... Ja, dat wel helpt. Dat je toch specifiek zo'n model kan ontwikkelen. Ja,
nee, ik zou, als ik er gewoon met mijn boerenverstand naar kijk, zou ik liever training en labeling bij elkaar hebben. Dat je aan het einde meteen een getraind en gelabeld model hebt. Maar goed, dat
Ja, die hebben ze dus ook volgens mij. Dat is gewoon de standaard SageMaker.
Ja.
Ja, ik, je ziet, je merkt, ik heb wel de aankondiging meegekregen, maar ik ben er nog zeker geen expert in. Maar wat ik wel mee kan geven, is dat er heel veel aandacht voor is. Want als je 2,5 uur een keynote kan doen over machine learning en je kan continu producten blijven aankondigen, dan staat dat hoog op de agenda, zullen we maar zeggen.
Nou, nee, je wilt ongetwijfeld. Dat staat het al jaren. Ik heb al gepraat al 5 jaar met AWS over SageMaker. Dus wat dat betreft.
Ja, dus. Ja, nou ja, ik ben ook wel benieuwd waar het heen gaat en of heel veel ontwikkelaars die nu nog zoiets hebben, ik ontwikkel applicaties, maar ik vind het moeilijk om daar machine learning aan, ja, niet zozeer op toe te passen, maar dat ze de mogelijkheden van machine learning binnen hun eigen applicatie zien. Ik denk dat daar nog veel te winnen valt. Ik heb er ook wat vragen over gesteld, hè, want ze komen wel met trainingen, hoe je het moet doen en wat je moet maken, maar in mijn optiek is het nog steeds lastig om als je applicaties ontwikkelt om direct te kunnen zeggen, hey, dit is een feature, daar zouden we machine learning op moeten toepassen, want dan wordt de applicatie veel beter. Er zijn wel van die standaard voorbeelden, hè, en een kat kan herkennen, ja, dat is leuk, maar ja, in de praktijk moet het ook werken, zeg maar, en dan moet het ook net in je applicatie passen. Maar daar hadden ze ook nog niet echt een antwoord op. Maar wie weet heb ik ze aan het denken.
Maar goed, je maakt ook wel een bruggetje natuurlijk weer naar applicatieontwikkeling. Daar hebben ze nog wel wat over.
Ja, ze hebben, ik waarschuw vast, ik weet er ook nog steeds niet het fijne van, maar ze hebben een low-code product aangekondigd, AWS Amplify Studio.
Nou, daar zou ik graag het fijne van horen, Koen. Mag jij dat?
Ja, daar was ik al bang voor. Sorry. Nee, hier. Je kan web en mobiele applicaties ermee bouwen. Het is grotendeels drag-and-drop. Maar hè, het is low-code, dus hij genereert ook code die door een ontwikkelaar weer aangepast kan worden om de applicatie te verbeteren. En verder, als je die applicatie in die studio gebouwd hebt, kan je met een paar klikken, als het ware, kan je hem hosten in de AWS Cloud, uiteraard. Want dat is natuurlijk het doel, dat je de applicatie vervolgens bij hun in de cloud zet. En wat ik zo opmerkelijk vond aan dit product, is dat ze niet één programmeertaal ondersteunen, maar dat ze er meteen meerdere ondersteunen. Zo hebben ze Angular en Flutter en React en React Native en ik weet nooit hoe ik deze uitspreek. Vue. Oké. En dan ondersteunen ze natuurlijk ook nog Android, gebaseerd op Java, en Android gebaseerd op Kotlin. Dat ondersteunen ze in één keer. Dus ik heb enige ontwikkelachtergrond. Ik vind dat knap dat je zo'n product in de markt kan zetten en dat je meteen zoveel talen kan ondersteunen. Dat zal echt wel veel op elkaar lijken. Ik snap het allemaal wel, maar het moet uiteindelijk wel leiden tot een goed werkend product. En ja, dat lijkt me gewoon best wel complex. Hè? Als je ziet, wij komen in Nederland ook bij de Mendix en de OutSystems en zo, allemaal over de vloer. Die doen inderdaad weliswaar wat minder met code en broncode. Maar ja, er komt wel wat bij kijken. En dat AWS dat dan zo in één keer even over de bühne gooit.
Hoe moeten die partijen zich al zo druk gaan maken of zorgen gaan maken? Of is het wel echt een compleet andere manier van?
Nee, het is wel een compleet andere manier. Want je zit wel vast aan de AWS Cloud natuurlijk. Je kan niet zeggen, goed, dankjewel voor de applicatie. Je zet hem bij Google.
Ja, uiteindelijk is het toch de Development Cloud bij uitstek, denk ik.
Ja, dus op zich is het niet heel erg.
Maar als je het allemaal natuurlijk serverless in containers en dat soort dingen wel kan ontwikkelen, dan maakt het in principe natuurlijk ook niet zoveel uit dat het op AWS staat. Want dan kun je het relatief eenvoudig porteren naar een andere cloud, lijkt mij.
Ik denk het niet. Ik denk wel dat ze het zo ontwikkeld hebben dat het echt aan AWS afhankelijk is. Ik denk niet dat ze
in principe zou het wel moeten kunnen, zou ik denken.
In de basis zou het moeten kunnen, in de praktijk niet, denk ik. Ik denk dat durf ik wel aan. Want ik geloof
dat was een beetje naïef dan, dat ik dat dacht.
Ja, ik denk dat dit een redelijk kostbaar product is om te ontwikkelen. En ik denk niet dat je dat zomaar uit handen wil geven. Maar wie weet verbaast ons, want uiteindelijk, ze hebben ook nog steeds een open source stukje binnen AWS. En ze doneren ook genoeg aan de open source community. Dus we sluiten niks uit, maar gezien het product, wat ze wel goed doen, is ze hebben zo'n Flutter ondersteund. Dat is toch een programmeertaal die min of meer, die is gewoon door Google ontwikkeld en die wordt Google onderhouden. Nou, die ondersteunen ze. Nou, ik vind dat, laat zien dat ze nergens voor weglopen. Nou,
ja, want die zullen moeten natuurlijk, als je pretendeert dat je die dingen maakt voor de eindgebruikers. Dan,
dan is het ook weer een jeetje. Maar goed, ik vond het een mooie ontwikkeling. Ja, laten we even wat sneller doorheen gaan, want de tijd begint ook te tikken, zie ik. Wat hebben we nog meer? Ja, ik heb een interview gedaan over Space.
Oh ja, dat was het laatste waar ik het nog even over wilde hebben. Daarna ben ik er wel een beetje klaar mee.
Ik kreeg een interview voor met een of andere oude kolonel, generaal, weet ik het. Iemand uit die vroeger in het Amerikaanse leger actief was en die nu de Space Divisie van AAVS onder zijn hoede heeft. Was duidelijk iemand die veel ervan wist. En waar ik dan vooral nieuwsgierig naar was, is wat voegt het toe, die Space? Want het is allemaal leuk, er worden allerlei satellieten gelanceerd. Wat AAVS in de basis biedt, is niet de satelliet, maar de zogenaamde grondstations die over de hele wereld staan. En waarmee je dus verbinding kan maken met, als je een satelliet hebt, kan je dus verbinding maken met zo'n grondstation van AWS. En kan je heel snel die petabytes aan data, want daar praten we over, die zo'n satelliet genereert, direct in de cloud gooien en direct verwerken of delen met anderen. En daar maken echt enorm veel bedrijven gebruik van. Hè? Van NASA tot de space agencies in de Verenigde Arabische Emiraten.
Maar ze bouwen dus niet dezelfde de satellieten en zo, dat doen ze natuurlijk. Nee, het is alleen die grondstation met over.
Zij leveren die grondstations en die connectiviteit en allerlei clouddiensten eromheen, waardoor die data snel verwerkt kan worden. Al die machine learning die ze hebben, dat is allemaal snel toepasbaar op die data. Maar mijn vraag was dus eigenlijk, is dit dan alleen voor de grote jongens? De NASA's en de Boeing's en weet ik het allemaal. Maar daar werd ik meteen gecorrigeerd. Dat is dus niet, want wat het is, er zijn heel veel bedrijven die satellieten bezitten, soms misschien maar 3 of 4, maar die data weer verkopen via de AWS Marketplace. Daar kan je gewoon datasets kan je kopen of huren of leasen, geen idee hoe die constructie werkt. Maar je betaalt voor het gebruik van de data, zeg maar. En daar kan je analyses op doen. En daar zijn al hele zinvolle start-ups mee bezig gegaan, of zinvolle producten uitgekomen. Hè, ze vertelde over een start-up die in Afrika bezighoudt hoe de crops, de agrarische verbouwen van producten gaat. En als het dan in een regio slecht gaat, dat de oogst is slecht, dan kunnen ze dus voorspellen dat daar waarschijnlijk, ja, hongersnood is misschien een groot woord, soms misschien wel, hè, dat blijft Afrika, maar dat er een tekort is aan eten. Dus dan kunnen ze tegen de lokale overheid daar zeggen, in die regio is de komende maanden een tekort aan eten, dus daar moeten jullie meer eten naartoe brengen. Of er is heel veel droogte, jullie moeten er water heen brengen, dat die oogst misschien nog kan lukken. En daardoor kunnen ze dus sturen. Maar ook het lekken van olie door schepen kunnen ze snel detecteren. Ja, ja. Vulkanen die in de gaten gehouden worden. Maar soms is de data, doordat zo'n bedrijf meerdere satellieten heeft, is die data zo vers dat ze bij wijze van in 2 minuten tijd al iets kunnen zien als er ergens iets misgaat of iets gebeurt.
Ja.
Er was zelfs een bedrijf die kon een augmented reality omgeving bieden aan brandweermannen die naar van die bosbranden toe moesten. Dus
dat is heel interessant.
Ja, dus er zijn heel veel mogelijkheden voor bedrijven om actief te worden met data uit space. Dus je wordt niet zozeer zelf actief in space, van een satelliet lanceren en noem het dan maar op, een redelijk kostbaar grapje. Maar je kan dus wel gebruik maken van de data die wordt gegenereerd. En zo wordt tegenwoordig het weer voorspeld op basis van heel veel van dit soort satellieten. En er zijn dus heel veel mogelijkheden met die data. En er zijn ook heel veel bedrijven die data tot op zekere hoogte gratis beschikbaar stellen. Dus
ja.
Ja, voor heel veel start-ups liggen er echt wel mogelijkheden om iets met die space data te doen. En hun verwachting is dat er de komende 5 jaar nog 5 keer zoveel satellieten gelanceerd gaan worden. En dat er nog meer data beschikbaar komt en nog meer. En waar ze heel goed in zijn, dat was misschien nog wel belangrijk om vanuit AWS-perspectief te vermelden. Heel veel bedrijven die al actief waren in space, die hadden soms 24 uur nodig om een analyse te doen. Of meerdere dagen zelfs. Er was een bedrijf, daar vertelden ze over, die berekent, als je dus een satelliet hebt rondom de aarde hangen en er zijn ruimtepuin, hè, dan rekenen ze uit of dat zo'n satelliet misschien die puin gaat raken. En dan berekenen ze dus corrigerende routes. Hè, dan geven ze zo'n boost dat die net even anders vliegt. Nou, dan hebben ze bijvoorbeeld 5 andere routes die ze kunnen nemen. En dan was er dus een bedrijf die was daar heel goed in. Maar die had 8 uur nodig om elke route te berekenen. Maar ja, als die puin erg dichtbij is en je spot hem te laat, dan kan 8 uur best wel lang zijn. Zeker als je 5 uur...
Ja, zeker echt in de toekomst. In de toekomst gaan ze alleen nog meer rommel de lucht in schieten natuurlijk. Dus
ja.
Wat alleen maar drukker daar in space.
Dus. Maar omdat AWS dus zo snel kan opschalen en afschalen als ze die data in hun cloud hebben zij maar 20 seconden nodig. Dus ze zijn van 8 uur naar 20 seconden gegaan. Dus nu kan zo'n bedrijf bellen naar dat bedrijf die berekeningen doet. En kunnen ze zeggen, luister, we gaan daarop af. Gaan we die raken? Zo ja, we hebben deze 5 routes. Welke is de beste? En binnen een minuut kan het bedrijf dan zeggen, nou, ik zou route C nemen.
Ja.
Nou, dat vind ik, dat zijn wel mooie innovaties. Dus ik was wel onder de indruk van het
Ja, goed, het is
space-verhaal.
natuurlijk deels nu wel een beetje. Het is heel belangrijk. Ik denk dat het ook heel relevant is. Uiteindelijk maken we allemaal gebruik van data uit van satellieten linksom of rechtsom. Dus alleen zo'n use case is al interessant. Dan gaat in ieder geval je satelliet niet kapot. Dat scheelt al. Kom je
Ja.
tenminste ergens uit. Hè? Anders dan. Maar ja. Ja, dus het is wel een beetje een bijzondere toepassing, hè, van AWS. Dat vind ik wel interessant.
Ja, dus ja, en ja, verder zijn er nog, ik denk, nog een 15 tot 20 aankondigingen, ja, die we gewoon nu niet behandeld hebben. Die wij dan net iets minder spannend vonden. Denken ze misschien bij AWS er anders over, maar we kunnen nou eenmaal niet alles behandelen. We zijn al zeer ruim over de tijd, zie ik. Dus ik
Ja,
stel
maar
voor.
wat ik wel interessant vind, maar om even te kijken van jouw professionele opinie.
Ja.
Wat in het algemeen, wat zeggen de aankondigingen die je gezien hebt van de week over wat AWS aan het doen is, waar ze mee bezig zijn? Zie je een bepaalde, misschien een koerscorrectie ergens naartoe? Of zie je dat het helemaal een beetje logische vervolg is op hoe het hiervoor ging? Of hoe?
Ja, ik weet niet of ze het leuk vinden dat ik dit zeg, maar
Nou, dan vast niet, als ik het.
ik heb een beetje het idee dat ze vooral uitgaan van hun eigen kracht. Daar is op zich niks mis mee, maar wel in extremis. Dus dat ze echt alles in eigen hand willen houden. Hè, want ik had met zo'n private 5G, ik had verwacht dat ze zouden partneren met bestaande telecomproviders. Desnoods dat ze een hele landelijke slice afnemen, maar dat ze dan wel daar de business toe gunnen, maar ze willen het dus echt zelf doen. Die chips doen ze zelf.
Ja,
Multicloud geloven ze niet in. Ze zeggen gewoon, daar hebben onze klanten geen behoefte aan. Ze hebben wel behoefte aan hybrid, aan een Edge en aan 5G, dat doen we allemaal. Maar aan multicloud doen we niet. Maar je ziet bij Google bijvoorbeeld dat ze dat hele Anthos-verhaal maken. Ze nu voor elke cloud beschikbaar. En hun Google Big Data heet dat, geloof ik, hè? Dat Big Data platform van Google. Draait ook in Amazon, draait ook in Azure. Nou, Azure heeft een samenwerking met Oracle om wat meer mogelijkheden te bieden. Dus je ziet die andere spelers, die zie je wel een beetje multi-cloud strategieën omarmen. En Amazon zegt eigenlijk, nee, wij willen alles zelf doen en in eigen beheer houden. En als er iets afwijkt wat ons niet aanstaat, doen we het gewoon zelf. En ja, dus ja, ik vind het aan de ene kant is positief en aan de andere kant is het ook een beetje negatief. Want hè, je krijgt dan zo'n organisatie die echt alles in eigen hand wil houden. Ja, ik weet
Goed,
niet.
daar zijn ze in principe al van begin af aan redelijk eerlijk over geweest. Hè? Dat ze eigenlijk alles het liefst zelf deden, volgens mij. Die
Ja,
indruk heb ik altijd gehad, maar.
het heeft gewoon meerdere kanten, snap je?
En als je
Maar als je
40
goed.
miljard per kwartaal, zeg maar, alleen al aan AWS omzet, ja, dan.
Het is een van de grootste bedrijven ter wereld, dus ja, ik kan wel iets zeggen, maar wij zijn het niet, dus ja, ze doen het heel
Nog
goed,
niet,
klaar.
hè? Pas op. Hou op. Je weet het nooit.
Je weet het nooit, maar ik denk het niet. Ik ga er geen krat bier op zetten, laat ik het zo zeggen. Dus nee, ja, dus ja. Dat is een beetje mijn gevoel erbij. En verder, het innovatietempo ligt echt heel hoog. En ik denk dat ze de komende jaren echt wel marktleider blijven. En ik denk niet dat Microsoft of Google of Alibaba of een van die
Nee, maar
anderen
dat is ook.
überhaupt ooit in de buurt gaat komen.
Er zit natuurlijk nog zo. Daar hebben we het eerder ook al eens over gehad in een eerdere
Ja.
podcast. Er zit natuurlijk nog zo achterlijk veel groei in die. In de cloudmarkt. Dat, ja, weet je, iedereen blijft doorgroeien, maar wel gewoon naar rato, denk ik. Dus de grootste, die blijft het hardst groeien. En dus,
Ja.
zo gaat dat gewoon, ja.
Ja, maar
Dus
ze
dat.
hebben ook echt zo'n gigantisch assortiment aan oplossingen voor de cloud. Het is gewoon, ja, bizar.
Ja, nee, dat was me ook al opgevallen, ja.
Dus ja. Maar het is wel een heel boeiend bedrijf. En het is een heel boeiend event om te volgen en te verslaan. Dat moet ik wel zeggen.
En dan moet je maar eens in de, als je deze podcast live zet, moet je maar eens even een berg linkjes eronder zetten voor onze luisteraars. Kunnen ze even
Nou,
bijlezen.
kunnen ze de lol op, want we leken wel AWS-zijn afgelopen week.
Ja, dat was
Dus
best wel
we gaan
veel,
weer
ja.
snel wat meer variatie bieden aan het nieuws. Maar ja, soms dan, ja, als het nieuws is, is het nieuws. Hè, dan moeten we het oppakken.
Ja, eens.
Dus nou, ik denk dat we het wel gedekt hebben.
Right.
Bedankt voor het luisteren, mensen. Tot de volgende keer. En vergeet niet te abonneren. Vergeet ik steeds te zeggen, maar vergeet niet te abonneren. En deel het met je vrienden, je familie en je collega's. En in de iTunes Store kan je een beoordeling typen en vertellen wat je van onze podcast vindt. En als je dan 5 sterren doet en een prachtig verhaal schrijft, vinden wij dat heel fijn. Mocht je onderwerpen hebben die we moeten bespreken, kan je mailen info@techzijn.nl, koen@techzijn.nl. Maakt me niet uit. Ik hoor het graag. En dan tot de volgende keer weer.
Koen met een C, hè? Ja,
ja, met een K werkt ook. Dat heb ik stiekem ook ingesteld.
Oh, dat heb je ook ingesteld. Nou, fantastisch.
En Sander met een Z, geloof ik ook. Maar, nou ja, tot de volgende keer. Dan starten we de exit tune. TechZine Talks. Bedankt voor het luisteren. Tot de volgende keer. En abonneren, hè? Abonneren. Visit techzine.nl or techzine.eu. Don't forget to subscribe to this podcast.